Ik zet boven de preek van morgen gedenkt en gelooft. En ik wil u bij een drietal gedachten wat gaan bepalen. Allereerst gaan we letten op de... Ga ik een inleiding houden. Een inleiding. Het ontstaan en het oorsprong. De oorsprong van dit avondmaalsformulier. De tweede ga ik wat zeggen over de indeling van dit formulier. De opbouw. En als we nog wat tijd over hebben. Dat zal wel niet. Maar dan nog een derde gedachte. En dat is de instelling. De openingswoorden. Het is vanmorgen een beetje een algemene inleiding. Gedenkt en gelooft. Ten eerste een inleiding. Ten tweede de indeling. En ten derde ga ik misschien nog wat zeggen over de instelling van het avondmaal. Ja, gemeente. Ik denk dat het goed is dat we daar eens een aantal keren samen over gaan nadenken. Wat lezen we nou als we dat formulier horen? Of misschien zelf thuis lezen. Er zijn heel wat vragen als het gaat over het heilige avondmaal. Praktische vragen, dat formulier lezen we wel, maar wie heeft dat nou eigenlijk geschreven? Uit welke tijd stamt dit avondmaalsformulier? Wat is censura morum? Wie mogen er nou eigenlijk aan het avondmaal? Waarom hebben we een voorbereidingsdienst? Hoe moet ik me voorbereiden? En wanneer mag je niet aan het avondmaal? Wat ervaar je nou precies als je aan de tafel des Heren zit? Allemaal vragen die leven min of meer rondom het heilig avondmaal. Nou, dat klassieke formulier dat wordt gelezen. In sommige kerken wordt het helemaal gelezen op de avondmaalzondag zelf. Nou, dat is heel lang. In andere kerken doen ze het in tweeën. De voorbereidingsdienst een stuk en de bediening tweede helft. En bij ons doen we het in drieën. We lezen wat in de voorbereiding en we lezen wat bij de bediening en we lezen ook wat volgende week zondagavond. Dat geeft al aan, gemeente, dat die voorbereiding en de bediening en de nabetrachting bij elkaar horen. Het is daarom goed dat u zowel vandaag er bent en dat u volgende week zondagmorgen er bent, maar ook volgende week zondagavond er bent. Ik vind het niet goed als u volgende week zondagmorgen aan de tafel zit en eet en drinkt en zondagavond niet de moeite neemt om de Heere dankjewel te zeggen. Het is mij vorige keer opgevallen dat in de avonddienst ik toch heel wat avondmaalgangers heb gemist die 's ochtends wel aan de tafel zaten. Dat is onbehoorlijk. Dan vergelijk ik u met die 9 mensen, die 9 melaatsen. Er waren er 10. Alle 10 beter gemaakt. 9 kwamen niet terug om de Heere dankjewel te zeggen. Die ene wel was een Samaritaan. Weet je waarom die terugkwam? Die werd genezen als een rechteloze. Die had er geen recht op dat die Jood, die rabbi uit Nazareth, zo'n Samaritaan zou beter maken. Die man die had iets beleefd van zijn onwaardigheid. Ja, dan kom je terug. Dan kom je terug. Zeg, Heere, waar heb ik dat aan verdiend? Een onverdiende zegen. Die kwam terug om dankjewel te zeggen. Wilt u alsjeblieft volgende week niet voor mij hoor. Maar wilt u niet zijn als die 9 die wel eten en drinken. En die de Heere nog een eens dankjewel zeggen in de avonddienst. Het hoort bij elkaar, dat wil ik er maar mee zeggen. Ja, het is goed dat we eens nader ons bezinnen op dit formulier. Tot diepere beleving van het avondmaal. Het moet ook geen, die klanken moeten ook niet over je hoofd heen rollen. We moeten ook niet al te formeel zijn of ritualistisch. Nou, dat moet nou per se opgedreund worden, die formulieren, want anders dan. Nee, het is goed om daar dieper in te duiken. Wat is nou de betekenis van het avondmaal? Ik begin maar heel bazaal, heel algemeen. Heel fundamenteel, wat is nou de betekenis van het heilige avondmaal? Nou, kinderen, laat ik dat met 3 termen mogen zeggen. Ze staan alle 3 in dit formulier. Als het gaat over het heilige avondmaal, dan denk ik aan 3 dingen vooral. Dan denk ik in de eerste plaats aan de woorden tot zijn gedachtenis. Dat is de kern. Ik ga naar het avondmaal niet in de eerste plaats om mijn geloof te versterken. Ik ga in de eerste plaats aan het heilig avondmaal om aan mijn heiland te denken. Om te denken aan hem die zichzelf voor mij gaf. Heel persoonlijk. Niet voor ons, maar voor mij. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij zo'n onwaardig verhuur, zo'n helwaardig mens heeft overgegeven. Hij ging de dood voor mij in om mij het leven te schenken. Zijn lijden bracht mij verblijden. Door zijn bloed heeft hij mij gered. En dat wonder kan ik niet op. Zijn hartstochtelijke liefde en trouw. En dan kijkt hij mij heel persoonlijk, kijkt hij mij aan. Ogen die vanaf het kruishout mij aankijken. U begrijpt, hier klopt het hart van het heilige avondmaal. Zijn hartelijke liefde en trouw. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou geef ik mezelf voor jou, anders zou je voor eeuwig tot in de hel toe verdoemd zijn geworden. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En nou ging hij verloren om mij te verlossen. Zijn lichaam en bloed gebroken, vergoten. En dat gedenk ik. En dat geloof ik. Heere, ik geloof. Ja, ik geloof. Dat u, Heere Jezus, voor mij stierf. En dat u aan het smadelijk hout voor mij het eeuwig heil verwierf. Vergoten tot vergeving van zonden. Bij brood en beker, dat eenvoudige middel. Brood en wijn. Een schaal en een bokaal. Bij die twee simpele dingen leeft de kerk der eeuwen. En zal de kerk der eeuwen in alle tijden en plaatsen, of dat nou is ondergronds, aan de andere kant van de wereld, waar dan ook, alle tijden en plaatsen heeft de kerk bij die twee simpele dingen, een stukje brood en een stokje wijn, de herinnering levend gehouden aan de offeranden van de Heer Jezus, als de enige God. Let erop, ik heb vroeger wel eens gehoord, ja, je hebt wel eens hier en daar gekerkt. Vroeger hoorde ik wel eens van, ja, je moet goede gronden hebben. Goede gronden. Nooit begrepen. En hoe komt het nou toch aan die gronden? Meervoud. Al die gronden en al die grondjes. Ik ken eigenlijk maar één grond. En dat zegt de avondmaalsformulier ook. Dat die offeranden van Jezus Christus als het de enige grond en fundament van mijn zaligheid vast ligt. En op die grond wil ik liggen. Op die rots mag ik rusten. Eén grond. Nou, dat is één. Dat is het allerbelangrijkste. Tot zijn gedachtenis. Weet je, er is nog iets heel belangrijks bij het avondmaal. Dat is in broederlijke liefde. Staat ook in het formulier. Ook heel wezenlijk. In broederlijke. Ik zit daar niet voor mezelf alleen te eten. Dat zou ik net zo goed thuis ook kunnen doen. Ik zit daar aan een tafel niet apart. Ik zit daar aan een tafel samen met broeders en zusters. Er is niet alleen een verticale verbinding van geloof en liefde met mijn heiland, maar ook horizontaal. Het is de tafel waar de broeders en zusters van die ene, van die oudste broeder bij elkaar zijn, om aan de oudste broeder te denken. Het huisgezin van vader zit daar aan de tafel. Althans, zo spreekt de Bijbel erover. In broederlijke liefde. Gemeente, we moeten van het avondmaal geen dwangmaal maken. Het heeft mij altijd tegengestaan als er op een of andere, het is altijd pastoraal, heddelijk, teer. Het heeft me altijd tegengestaan als mensen, als je belijdenis gedaan hebt of zo. Nou moet je aan het avondmaal. Dat moet u niet zeggen. Er is helemaal geen moeten. Helemaal geen moeten. In geestelijke dingen geldt geen moeten. Geen dwangmaal. Je moet er ook geen twistmaal van maken. Geestelijke dingen liggen altijd teer, hoor. Liggen altijd teer. Het is een liefdemaal. Dat is het. Een liefdesmaal. Geen verdeeldheid mag er zijn. Eigenlijk komt daar bijbels gezien aan die tafel, die ene tafel, komt daar openbaar de eenheid en de gemeenschap van de kinderen van God. Kijk, wij hebben stuk 1, 2, 3, 4 borden, 4 bekers. Het liefste, zomaar een suggestie hoor. Ik zeg niet dat we dat nou gelijk moeten doen, maar qua symboliek. Het liefste, het meest bijbels zou ik vinden als er maar één brood op tafel staat. En dan nog ineens gebroken. Eén brood, zo. Maar dat we daar allemaal als het ware een stukje van afbreken. En gebroken voor mij. En dat er één beker op tafel staat. Dat we die ene beker allemaal drinken. Om als het ware te beklemtonen de eenheid van het lichaam van de gemeente van God. Eén brood, één beker, één tafel, één lichaam, één gemeente. Broederliefde. Onder alle misdaden is broedertwist de allergrootste misdaad. Als er liefdeloosheid is, gemeente, heel praktisch, dan wordt de gemeenschap onderling verbroken. En daarom zou ik u op willen roepen om het op te ruimen als er wat is onderling. We waren van de dinsdagse zure morum. En dan zeggen wij als kerkraad, broeders van de begin ik de kerkraadsvergadering, zes uur morgen, begin ik dan te vragen aan ieder, is er wat we misschien op moeten ruimen onderling? Je kan ook als broeders van de kerkraad wel eens wat zeggen, dat je wat te scherp bent geweest, dat je onbedoeld mensen hebt gekwetst. Er is toch niks, broeders, zeggen we dan, er is toch niks? En zo ja, dan moeten we dat wel even uitpraten. En dat geldt voor de gemeente ook. Is er wat? Is er wat dat u zegt, ik ga volgende week niet aan, want... En dan kijk je zo om je heen, al die mensen. Want, en dan kijk je naar die kerkraad en zeggen, ja, die mensen die zijn allemaal zo... dan komt er wat, dan rolt er wat uit. En dan zit je volgende week in je bank, hè, en terwijl wij hier zitten te eten en te drinken... zit jij een mentosje in je mond te douwen. En dan zit je maar even te kijken zo. En eigenlijk veracht je het hele gebeuren... wat hier vooraan plaatsvindt. Dat is niet goed. Dat kan u niet maken. Ook niet tegenover de Heere God. Dan ben je wel erg ver afgedwaald geestelijk. Als je geestelijk leven hebt. Hoe kan je daar nou vrede mee hebben? Dat kan toch niet? Dat moet u opruimen. Als dat niet lukt, dan komt u een dinsdag naar zes uur morgen. Dan helpen we u daarbij. Om het weer vlak te maken. Met de broeders en de zusters. Zodat u weer van harte... De instelling des Heren, hoor, denk erom, het is niet onze maaltijd, het is niet mijn tafel. We doen dat niet omdat de Maranatha kerkenraad het zo fijn vindt. We doen dat omdat het een instelling van Christus is. Omdat u weer van harte de instelling des Heren, met een gebroken hart en met een gereinigd leven, mag eerbiedigen. In broederlijke liefde, in de oude kerk, maar goed... In de oude kerk waren de gebouwen van hout en de harten van goud. In de vroege kerk, toen er nog zoveel vervolging was, waren de kerken van hout en de harten van goud. Nu is het andersom, nu zijn de kerken van goud en de harten van hout. In de vroege kerk, Justinus, die zegt dit. Als men gereed stond om tot de tafel te naderen... Dan riep de diakenen overluid. Ziet u het voor u? Mensen kwamen naar de tafel toe zo. Misschien wel ondergronds, in de catacombes, van Rome. Ze kwamen naar de tafel toe. En dan riep de diaken, die schonk niet alleen die wijn in. Niet alleen die schalen vol met brood. Nee, dan riep de diaken overluid. Omhelst en kust elkaar. Nou. Zullen we dat gaan invoeren? Bij wijze van spreken dan. Ik wilde maar mee zeggen. Het zou zo moeten zijn dat u elkaar van harte zou kunnen. De hand zou kunnen schudden. Zo doen wij het dan. Hè? De hand zou kunnen schudden. Recht in de ogen gaan kijken. En dat je niet bijvoorbeeld dan gaat zitten van nou... Hij gaat dan aan tafel 1, dan ga ik aan tafel 2. Want ik wil niet met hem aan de tafel zitten. Hoe kom je erbij om zo te denken? omhelst en kust elkaar. Elkaar hartelijk vergeven. Zoals God in Christus u vergeven heeft. Nou, dat is heel wezenlijk. Het derde, wat ook heel wezenlijk is. Dat is tot onze troost. Dat zeg ik met nadruk op de derde plaats. Eerst tot zijn gedachtenis. Het gaat om hem. Hem wiens liefde mij bevrijdt van elke smet. De gedachtenis aan hem. De rechtvaardige. Hoe staat dat ook alweer in de spreuken? De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegen zijn. Nou, de gedachtenis van die ene rechtvaardige. Die zich gaf voor de onrechtvaardige om ons bij God te brengen. De gedachtenis van die ene rechtvaardige, die zal tot zegen zijn. Voor mij, tot mijn troost. Vooral tot troost voor die aangevochten gelovigen. Die versterkt moeten worden. En hoe word ik dan versterkt? Nou, ga ik aan het avondmaal en dan hoop ik, als ik nou een slokje wijn neem en een stukje brood neem, dat ik dan versterkt mag worden. Je blik is verkeerd. Het gaat niet om, hoe word ik nou versterkt of niet? Maar denk aan hem. Denk helemaal niet aan versterking. Denk aan de Heer Jezus. Aan die lijdende zaligmaker. Aan zijn zeer bitter lijden en verzoenend sterven. En met dat u zich laat vullen met gedachten over hem, wordt u versterkt. Zat u dat? De gedachten is aan hem. Mijn aandacht zal op u gevestigd staan. En ik zal met vermaag uw grootheid gadeslaan. Met dat u op hem gericht bent, wordt u versterkt. Nou, tot zijn gedachtenis in broederlijke liefde en tot onze troost. We zullen zien dat het avondmaalsformulier wat dat betreft heel onderwijzend is, maar ook heel pastoraal is. Vooral voor die aangevochten, zwakke gelovigen. De Heere wendt zijn hand juist tot die kleine. De kleine in de genade bedoel ik dan. Die zwakken in het geloof. He, om de verslagen harten der gelovigen te vertroosten. Te versterken. Te verkwikken. Opdat ze van kracht tot kracht mogen voortgaan. En opdat er bloei opwas is in de genade en in de kennis van Christus. Nou, nog wat. Nog iets over wat algemene inleidende opmerkingen. Waarom nou een formulier? Als je helemaal achter in je Bijbel te bladen ziet, dat we 8 formulieren hebben. Ja, we hebben ook een formulier over de ban en zo, de afsnijding. De ambtsraders te bevestigen, het huwelijksformulier. Doopformulier is het bekendste. En het avondmaalsformulier is het schoonste formulier. Parel onder de liturgische geschriften. Juweeltje. Nou, ik hoop dat duidelijk te mogen maken de komende tijden. Prachtig formulier. Alleen, je moet wel toelichten, uitleggen. Ja, waarom lezen we nou dat formulier? In de evangelische gemeente doen ze dat niet. Dan hebben ze gewoon, dan gaan ze gewoon brood breken en dat is het. Dat hele lange formulier. Dat doen ze daar niet. Je hebt sommige oudvaders gehad, die hadden er ook een hekel aan. Gereformeerde oudvaders. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacobus Koelman. Die vertikte het om die formulieren voor te lezen. Hij is daarom wel afgezet. Dus vandaar dat ik ze ook maar wel lees. Hij is erom afgezet, formulieren ben. Hij zei, Jacobus Koelman zei, ik vind het maar geesteloze sleur- en slenterdienst. Ja. Lodestein in Utrecht, die had er ook een enkel aan. Nou, laten we proberen wat positief te zijn. Waarom zijn die formulieren nou ingevoerd vroeger? Nou, om 2 redenen. De eerste reden waarom het ingevoerd werd, die formulieren, was in die tijd, net na de reformatie, dus we kwamen met het Rooms-Katholicisme. De eerste reden was duidelijkheid te scheppen. In de kerk van de reformatie, de hervormingstijd, was er behoefte aan schriftuurlijk onderwijs, aan een Bijbelse lijn, ook als het gaat over de sacramenten van doop en avondmaal. Er waren ontzettend veel misstanden en misverstanden als het ging over sacramenten. De goede gemeente, het volk wist gewoon niet wat een sacrament was. Dat Rooms-Katholiek, dat was mysterieus. De priester die ging staan met zijn rug naar de gemeente en daar gebeurde wat. En dan hoorden ze ergens in de verte die priester mompelen, allemaal in het Latijn natuurlijk, ze snapten er helemaal niks van. Hoorden ze ergens in de priester in het Latijn mompelen van hoc est corpus meum. Nou, dat klonk als hocus pocus, dat was mysterieus. Gebeurt daar allemaal? Mensen wisten niet wat er gebeurde. Wat een sacrament was. Nou, bovendien was er ook verwarring tussen de Luthers en de Calvinisten. Want daar was geen eensgezindheid over, dus het was allemaal erg verwarrend. Onderwijs. Dat heb je nodig. En daarom is dat formulier gemaakt. Om een stukje duidelijkheid te geven, een stukje Bijbel, schriftuurlijk onderwijs te geven. In de landstaal, zodat de mensen dat konden meelezen en konden horen en konden snappen. Ja, als je het oorspronkelijke formulier zou lezen, dan zie je in de kantlijn dat er heel veel Bijbelteksten bij staan. Dus de opsteller die heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij de schrift te blijven. Dus gezond onderwijs hebben we nodig om gezond te zijn. Ja, in het christelijk leven, in het geloofsleven. Een gezonde leer bevordert een gezond Bijbels geloofsleven. Nou, dat is een belangrijke reden om dat formulier te lezen. Duidelijkheid. Er was nog een reden waarom dat formulier ingesteld is. En dat was eenheid. Ook dat is een belangrijke reden. Binnen de protestantse kerken in die tijd, in de prediking en de beleving van de sacramenten, was er het gevaar van ieder doet het maar een beetje op zijn eigen manier. Iedere gemeente, iedere kerk, of je nou in Rotterdam bent, of in Amsterdam, of je bent in Haarlem, of ieder deed het op een eigen manier, zodat er bijna geen herkenning meer was. Van, hey, zitten we nou nog wel in een bondsgemeente? Zitten we eigenlijk wel goed hier? Ieder deed maar wat goed was in zijn eigen ogen. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, dat is niet goed. We moeten een bepaalde eenheid creëren, zodat niet alleen duidelijk is, maar ook dat er eensgezindheid is. Nou, daarom hebben ze dat formulier ook ingesteld. Dat er geen subjectief gevaar zou loeren. Goed. Nog iets. Wie heeft dat formulier gemaakt? Nou, dat is al heel oud. Dan ga ik met u terug naar het jaar 1563. Daar gaat natuurlijk gelijk een lichtje bij u branden. Oh ja, dat is het jaar waarin de catechismus geschreven is. Klopt. En die catechismus is geschreven door Ursinus en Olesianus. In datzelfde jaar, 1563, was het diezelfde Olesianus, dus een van de opstellers van de catechismus, die dit avondmaalsformulier ook heeft opgesteld. Olesianus was een leerling van Calvijn. Beïnvloed door Calvijn dus. Nou, dat was in 1563. 3 jaar later, in het jaar 1566, was er een zekere Petrus d'Athene. Kinderen zitten gelijk te luisteren. Petrus d'Athene. Die heeft dit avondmaalsformulier vanuit het Latijn in het Nederlands vertaald. Dus wij hebben in onze Nederlandse vertaling door Petrus d'Athene vanaf 1566 het formulier. Dus dit formulier is al 441 jaar oud. Heel oud. En al die geslachten terug, niet alleen wij, niet alleen onze ouders, niet alleen onze grootouders, maar ook in die voorgaande eeuwen is dit al oude formulier in die al oude vaderlandse kerk gelezen. Zoveel kinderen van God hebben dat formulier gehoord en zijn daardoor ook opgeroepen om de dood des Heren te gedenken. Zijn daardoor ook bemoedigd en vertroost. In tijden van vervolging en druk, persoonlijk of kerkelijk. Dus de invoering in Nederland was door d'Athene en de inhoud is geschreven door Olesianus. Oorspronkelijk was het zo dat voorafgaande aan dit avondmaalsformulier ging er aan vooraf een korte onderzoekingen van het geloof. En dat is ook belangrijk om dat aan u door te geven. Een korte onderzoeking van het geloof. En daarin stonden vragen die men persoonlijk moest beantwoorden. Of men de leer die naar de godzaligheid is, een zuivere Bijbelse leer, of men die van harte beleed. Of men een onergelijke levenswandel had. En of men zo onderwierp aan de tucht. Gemeente, dan kom ik op een belangrijk punt. Het avondmaal is dus van ouds in onze kerk altijd een gesloten tafel geweest. Ik bedoel daar dit mee. Het was geen open maaltijd. Altijd ging daaraan vooraf een korte onderzoekingen van het geloof. Het was geen open maaltijd, zo zonder meer voor iedereen. Als je maar gedoopt was, dan was het voor iedereen toegankelijk. Nee. Daar ging wel wat aan vooraf. Het recht op het heilig avondmaal werd door de kerkraad verleend op belijdenis van het geloof. Of men bekend, beleed, beaamde de leer vanuit een innerlijke, persoonlijke overtuiging. Nou, dat vind ik belangrijk om dat ook tegen u te zeggen. Er werd dus gevraagd naar persoonlijk geloof en kennis van de waarheid. De tafel is niet open. De Schotten zouden zeggen, we are fencing the table. We zetten een omheining rond die tafel. En dat is er ook. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. Volgende week staat er rondom de tafel des Heren een omheining. Hij is niet open van alle kanten. Die tafel wordt afgescherpt en er zit één deur in, die omheining. En die deur, dat is Christus. En alleen door een persoonlijk geloof in Hem mag ik de tafel des Heren, mag ik daar aanzitten. Stel u voor, nog iets praktisch. Stel u voor, u hebt een vriendin, die neemt u volgende week mee. En die is normaal in haar kerk aan het avondmaal te gaan. U neemt die vriendin mee. En volgende week is ze dan hier avondmaal. En ja, dan kan die vriendin toch zomaar aangaan? Nee. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, maar als die vriendin nou volgende week is de avondmaal gangen bij haar gemeente? Ja, weet ik. En als ze dan zo graag hier het avondmaal wil vieren, dan behoort die vriendin aanstaande dinsdagavond op 6:00 AM te komen. En dan zal de kerkenraad een hartelijk gesprek met haar aangaan en dan zal de tafel voor haar openstaan. Dat is de weg waarin onze vaderen dat altijd hebben gedaan. De namen, de kerkenraadsbroeders, de ouderlingen, die hebben toezicht en opzicht te houden over de gemeente. De namen van degenen die aan de tafel des Heren aangaan, horen bekend te zijn bij de kerkraad. Het is geen open tafel. Voor wie is het dan, dominee? Ja, dat is een goede vraag. Voor wie is nou het heilig avondmaal? Dat is wel vraag 2 trouwens, hè, gemeente. Vraag 1 is niet voor wie is het, maar wie is hij? Moet u goed onthouden. De eerste vraag is niet, ja, moet ik nou wel of niet aangaan? Is het nou wel of niet voor mij? Dat is niet de eerste vraag. Dan bent u weer gericht op uzelf. De eerste vraag is, doe dit tot mijn gedachtenis. Wie is hij? Dat is vers 1. En dan de hele tijd niks. Ga dan maar eens in die voorbereidingsweek op hem in liefde staren. En blijf dan maar eens zitten volgende week. Wie is hij? Dat is vers 1. En dan de hele tijd niks. Vervolgens komt vers 2. Is het nou ook voor mij? Maar het begint bij vers 1. Goed, is het nou, voor wie is het nou eigenlijk? Nou, als ik de Bijbel lees en ik lees ook de catechismus die daarop geënt is, dan is het opvallend dat de catechismus zegt, nou is het avondmaal voor al degenen die belijdenis hebben gedaan. Nee, dat zegt de catechismus niet. En dat zegt de Bijbel ook niet. De kerkenraad zal u niet tegenhouden als u belijdenis hebt gedaan en u leeft bijbels. Dan zal de kerkenraad u niet tegenhouden. De catechismus die gaat verder. Bijbelse. Weet je voor wie het is? Dat staat er niet voor iedereen die belijdenis heeft gedaan. Niet voor de belijdende lidmaten, maar voor de levende lidmaten. En dan geeft de catechisme daar een beschrijving van. En die vind ik zo bijbels. En wat is het dan? Het is voor al diegenen die, daar komt het, die zichzelf verfoeien vanwege hun zonde. En die nochtans vertrouwen dat de Heer Jezus hun zonde, mijn zonde, vergeven heeft. En die vervolgens zich voornemen om hun leven te beteren. Naar de geboden van God. In liefde tot God en de naaste. En als u daar niet vreemd van bent. Als u nou uw hart eens legt naast die drie kenmerken. Bijbelse kenmerken. En u zegt daar ben ik niet vreemd van. Ik weet wat het is om droefheid te hebben over mijn zonde. Door het ontdekkende licht van de Heilige Geest heb ik gezien dat ik zondaar voor God ben. Niet alleen dat ik dat besef, maar dat ik dat ook in mijn leven heb leren bewenen. Dat ik daar een hartelijke droefheid over heb leren kennen. De zonde smaakt me niet meer. Ik wil niet leven aan de rand. Met één been in het koninkrijk en het andere been in de wereld. Ik wil niet met een zesmin straks met de hakken over de sloot in de hemel rollen. Maar ik wil zo dicht mogelijk bij mijn zaligmaker zijn. Als dat uw wens is, uw bede, bent u volgende week welkom. Een hartelijke droefheid over uw zonde. Niet over de manier waarop het hier gaat in onze kerk. Tjongejonge zeg, nee. Dan heb je eigen tuintje genoeg. Een hartelijke droefheid over uw zonde. Zegt de grootste der zondaars. Dat ben ik. Nou zou ik, bij wijze van spreken. Al zou de Heer me nou volgende week terugsturen. Dan ga ik terug. En dan buig ik mijn hoofd. Dan zeg ik, Heere, ik heb er geen recht op. Heren, als er één onwaardig is, dan ben ik het. Als zou de Heere me volgende week terugsturen, dan ga ik terug. En u? Dan zou je zeggen, ja, maar ik niet. Ik ben altijd al gegaan. En ik geloof in de Heer Jezus. En waarom zal hij dat doen? Dan snapt u me niet. Weet je, degene die nou in zichzelf... Ik ben het niet waardig om uw kind genaamd te worden. Ik ben het niet waardig om... aan uw tafel te mogen aanzitten. Voor die wordt het een wonder. Dan wordt die verbeurde zegen. Wat een verrassende zegen. En dan wordt die verrassende zegen. Die op u ligt te wachten. Een beschamende zegen. Zoveel goeds. Tegenover zoveel slechts. En dan wordt die beschamende zegen een overvloedige zegen. Voor wie is het? Ryle zegt, er zijn drie kenmerken van elk kind van God. Repentance, faith en holiness. Ik herken daarin iets van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die hartelijk berouw hebben. Heren, wat ben ik toch een ellendeling voor u. Hoe heb ik het toch afgebracht de afgelopen tijd? Wat heb je toch weinig plezier aan mij, heren? Wat loop ik gauw bij u weg en wat kan ik het lang volhouden om u te vergeten, dagen zonder tal? Daar kan je wel om janken, weet je dat? Daar kan je soms wel eens om janken, o God, dat u het nou nog met mij uithoudt. Berouw. Zie hoe mij mijn zonde smart. Als u dat niet kent, bent u geen kind van God. Maar ook het hartelijke vertrouwen. Dat ook. Nochtans. En toch. En toch en toch en toch. Toch zegent hij ons nog. Ik kan het niet begrijpen. Dat vertrouwen in zijn vergevende liefde. Dat leunen op Christus als mijn liefste. Hoe moet ik nou volgende week aangaan, mensen? Het is een lang eind van waar u zit naar de tafel. Dat is een lang eind. Ik ben wel eens bang, ik kom er nooit. Geestelijk gesproken dan, hè. Ik voel me vaak een hinkende Jacob. En ik voel de dorens van mijn zonde in mijn voeten branden. Hoe kom ik bij die tafel? Daar kom ik nooit. En toch sta ik op. Als een kreupele Mefiboset, maar ik kan niet opstaan. Heere Jezus, mag ik dan volgende week op u leunen? Leunend op mijn liefste. Hinkend van mezelf. Zo kom ik aan. En met een hartelijk vertrouwen en voornemen, holiness, om heilig te leven. En heilig, nou vertaal dat dan maar met heel dicht bij de Heer Jezus. Heren, nou wil ik nooit meer bij u weglopen. Dat heb ik wel eens geroepen, u ook. Heren, nou wil ik altijd bij u blijven. Heel mijn leven in uw dienst besteden. Heer, ik zou zo dicht, ik wil heel dicht bij u zijn. Ik heb geen dag volgehouden, dat is wat anders. Maar ik heb het wel gewild. Repentance, faith en holiness. Gemeente, ik ga eindigen. De volgende twee gedachten komen dan maar de volgende keer. Ik hoop dat ik u wat aangereikt heb vanmorgen. Inleidende opmerkingen over dit prachtige avondmaalformulier. En gaat u daarmee naar huis. Met die drie dingen waar het avondmaal voor is ingesteld. Tot zijn gedachtenis. Heft gij mijn hoofd omhoog, Heren, dat ik uw gunst in Christus mag aanschouwen. U alleen, u alleen. In broederlijke liefde, dan kijk ik ook daarna, nadat ik op hem heb gestaard, kijk ik ook eens om me heen. Moet ik misschien wat goed maken? Moet ik misschien de telefoon eens pakken in de week van voorbereiding? Moet ik misschien eens van mijn troontje af? Want iedereen heeft altijd gedaan, hè? Behalve u. De schuldvraag is sinds Genesis 3 al opgelost. Ja? De schuldvraag is sinds Genesis 3 al opgelost. De schuld ligt altijd bij een ander. Nooit bij u, het ligt altijd bij een ander. Die vrouw, die man, die slang. Maar niet ik. Misschien wordt het tijd dat u eens van uw troontje afkomt. En dat u misschien eens een mailtje schrijft aan iemand. Dat u dan de eerste bent. Dat is teken van liefde. Van goddelijke liefde die in uw hart is gekomen. Dan wordt u de eerste, dan ga je de onderste weg. Dat is teken dat de Heilige Geest in u bezig is. Dan zit je niet met je armen over elkaar te wachten tot die ander komt. Dan ben u de eerste. Dan zie ik iets van het beeld van Christus in u terug. En dan moet je eens kijken wat God gaat doen volgende week. Man, dan krijg je geen verrassende, dan krijg je een overvloedige zegen. Dan zijn de kanalen weer open naar God en naar elkaar. En dan kan God zijn zegen weer kwijt in de Maranatha gemeente. Tot zijn gedachtenis in broederlijke liefde. Tot onze troost. In hartelijke repentance, berouw. Maar ook in faith, in eenvoudig kinderlijk geloof. Al is nog zo zwak. En in holiness. In een hartelijk voornemen. Om voortaan in ongeveinsde liefde. Jegens God en de naaste te leven. Dat geven de Heere aan ons allen. Amen.